Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Esther 2, vers 1 tot en met 18. Esther 2, vers 1 tot en met 18. Door te zingen psalmen, psalm 99, vers 1. Psalm 113, vers 3 en 4. Psalm 33, vers 6. Psalm 91, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Esther 2, vers 1 tot en met 18. Door te zingen psalmen, psalm 99, vers 1. Psalm 113, vers 3 en 4. Psalm 33, vers 6. Psalm 91, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zetten ons samen zijn voort met het zingen van psalm 99 en dan van het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich daar bewegen. Hij is Israëls zegen. Psalm 99, vers 1. gemeente, de schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament, in het boek Esther, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u Esther 2, de versen 1 tot en met 18. Doch daaraan voorafgaand horen wij naar artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van het geschreven woord Gods.
Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den heiligen geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van den koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings die hem dienden, men zoeken voor den koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijn koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot den burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hege, des konings kameling, bewaarder der vrouwen, en men geven haar haar versierselen. En de jonge dochter die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in stede van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings, en hij deed alzo. Er was een Joods man op den burcht, Susan, wiens naam was Mordechai, en een zoon van Jair, den zoon van Simei, den zoon van Kis, een man van Jemeni, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden, die weggevoerd waren met Jechonia, den koning van Juda, dewelke Nebukadnezar, den koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoerde Hadassa, deze is Hester, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader nog moeder, zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen vele jonge dochters tezamen vergaderd werden op den burg Susan, onder de hand van Hegai, en werd Esther ook genomen in des koningshuis, onder de hand van Hegai, den bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen, en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maatschap niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde al een dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar den welstand van Esther, en wat met haar geschieden zou. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot den koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang na de wet der vrouwen geschied was, Want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot den koning. Al wat zij zeide werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen, tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin, en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen, onder de hand van Saagas, den kameling des konings, bewaarder der bijwijven. Zij kwam niet weder tot den koning, ten ware de koning lust tot haar had, en zij bij name geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, den oom van Mordechai, die hij zich tot een dochter genomen had, naakte, dat zij tot een koning komen zou, begeerde zij niet met al, dan wat Hegai des konings kameling, de bewaarder der vrouwen, zeide, en Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot den koning Ahasveros, tot zijn koninkrijk, tot zijn koninklijk huis, in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijn rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle maagden, en hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, den maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken naar des konings vermogen.
En verootmoeden we ons voor het heilige hand, is hier zeer in een gemeenschappelijk gebed. Na deze geschiedenissen, zo mochten wij vanavond horen, en dat zijn woorden die ons ook veel te zeggen hebben, heren, na deze geschiedenissen. Na deze, er is voortgang, er is doorgang. En nu is er een volk op aarde dat dat gaat verstaan door uw genade. Want dat is voortgang waar alleen de dood en het einde verdiend is. Want als wij letten op hetgeen wij vernomen hebben in het eerste hoofdstuk van Esther. Als wij iets vernomen hebben van hetgeen in ons leven geschied is. In al die hoofdstukken van ons levensboek. Wat daar staat beschreven, als we daar enige indruk van krijgen. O, dan zou er nooit meer een bladzijde op volgen. Dan zou er geen vervolg meer zijn. Dan zou onherroepelijk het einde zijn gekomen als u zou handelen naar recht buiten die middelaar Gods en der mensen om. Alleen in hem die het recht des vaders heeft vervuld, is er nog een doorgang ter wille van uw kerk. Uw volk van eeuwigheid verkoren. Heere, er is nog een voortgang. Omdat u van eeuwigheid besloten hebt. Dat er in de tijd een volk zal komen. En u zult ze toebrengen. In wegen die een mens niet kan bezien. Maar eenmaal zal aanschouwen. Om die nou eeuwig te bewonderen. Heere, dat mogen wij ook vanavond in beginsel doen. Als u daar licht over zou willen geven. U heeft ons hier vanavond weer gebracht in deze door de weekse bijbellezing. Heren, mogen wij ook vanavond aan de hand van uw woord ingeleid worden in de heilsgeheimen. Heren, ook bijzonder van dit boek, waar uw naam niet staat genoemd, maar waar u zo kennelijk in aanwezig bent. Heren, het is al meerdere malen opgemerkt, uw naam niet genoemd, maar u bent er wel. En heren, al kunnen wij uw naam wel noemen. Terwijl u er niet in uw gunst bent. Maar u kunt ook die naam verzwijgen en er toch zijn. Heren, dan bent u wel wezenlijk aanwezig. En mag dat ook vanavond zo zijn, heren. Dat er bediening mag zijn vanuit het heiligdom. Voor ons te samen van u bediend te mogen worden, wilt u dan zo kennelijk nog spreken tot een ieder van ons, ook vanuit deze bladeren van de Heilige Schrift. En we hebben het gehoord door profeten, door profetisch verlichte mensenzielen geschreven. Het is uw geest die heeft gedrongen om op te tekenen wat u wilde dat wij, ook wij, zouden weten. Ook deze geschiedenis. Het staat in uw heilig woord en getuigenis. En dat we het ook zo vanavond mogen horen en opluisteren. Als het woord van de eeuwige God gegeven tot ontdekking, tot inleiding, tot afbraak en opbouw, tot vertroosting, tot neerwerping, ja, tot alles wat u behaagt. Heere, ook onder ons, in deze donkere en dorre tijden, zoudt ge nog ook door uw woord nog wat licht willen schenken en nog wat verkwikking willen geven voor hem die in het donker dwalen, die dorstig zijn, die er weer buiten staan. Ach, u weet van een ieder van ons wat zijn of haar gesteldheid is. Bijzonder ook, Heere, als er wel eens wat geweest is. En het ligt er allemaal zo onder. Het vuur lijkt wel gedoofd. Uw bemoeienissen niet meer gezien. De vrees dat u zich voor goed zal achterhouden. Ach, u weet het allemaal. Maar ook de onverschilligheid waarmee wij nog bezet kunnen zijn. Roepstemmen zo vaak gehoord, maar geen acht gegeven. En zomaar doorleven naar uw grote eeuwigheid. Ach, Heere, er is zoveel verschil als u verschil maakt. Maar zou dan ook vanavond nog voor ieder van ons een woord willen spreken. Een woord dat erin mag vallen. Dat geeft te zien wat een mens van nature niet ziet. Ook niet wil zien. Waar die vijand van is. Maar win dan nog ook vanavond zielen, Heere. Door uw woord bind ze nog aan de zegenwagen van uw koningskind Christus Jezus. En geef ook vanavond zo nog vreugde voor uw troon. Wil ons zo gedenken hier in deze Bijbellezing. Wil dat doen met allen die ook niet kunnen komen door ouderdom, ziekte of anderszins verhinderd. Bijzonder ook zijn met hen die thuis mogen meeluisteren. Wilt u ook zijn met al uw getrouwe dienstknechten die ook deze avond geroepen zijn om nog uw mond tot dit volk te zijn. Heren, dat u ze nog eens geeft te spreken, ach, want anders moeten ze alles zelf bij elkaar raken. Moeten ze zelf wat vertellen. Heren, als u er niet in meekomt, dan is dat zulk een zwaar werk. Dan is dat zulk een onmogelijk werk. Heren, dan is het een werk wat alleen maar vrees geeft en angst inboezemt. Maar als u weer eens komt, Heren, oh, dan kan het zo gemakkelijk wezen. En dat is toch ook zo profijtelijk voor die mens die daar staat. Die gij nog wilt gebruiken voor hetgeen dat gezegd moet worden. En voor degene die het horen mogen. Zou het ge zo ook deze avond nog willen werken. Heren, en ons samen nog gedenken. Want wie en wat we verder ook zijn. Waar wij wonen. Heren, wij zijn allemaal mensen. Die uit Adam, de eerste Adam, zijn voortgekomen. En we dragen allemaal de dood in ons om. Ja, ons naam is sterveling. Maar Heere, nu is er nog een tweede Adam geschonken. Vanuit uw eeuwig welbehagen. Om nu te doen wat die eerste niet heeft gedaan. Heere, en die nu te mogen kennen. Dat betekent toch het leven. Ach, wilt u dat nog leren? Kon het zijn in ieder van ons. De dood in de eerste Adam. Het leven in de tweede Adam. En zo nog uw lieve naam verheerlijken. Ook in ons midden. Heren, wilt u alles wat u tegenstaat nog neerwerpen? O, dat zijn we zelf. Want we staan allemaal u tegen. Maar ons zou geen grote weldaad bewezen kunnen worden ook deze avond. Om nou eens recht neergeworpen te worden voor uw heilig aangezicht. Uitroepende, draag mij uit. Want ik ben dodelijk gewond. Neergeworpen. Waar dan? Op het vlakke des velds. Daar waar nou niemand meer zorgt voor onze ziel. Waar we nu gaan leren wat het is. Adams kind te zijn. O, en als dan die goddelijke wandelaar voorbij mag komen. Als die daar gaat spreken, zichzelf gaat ontsluiten en wegschenken, Heere, dan komt daar het wonder der wonderen, wat de duivel niet meer kan wegroven. Dan komt daar leven in de ziel. Met hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wilt u zo nog uzelf gedenken, Heere, en verheerlijken. U volk nog eens wat bemoedigen. Degene die buiten staan nog trekken. Maar in dit alles, Heere, wat u ook doet, dat er hier een volk mag zijn, dat nou alleen maar u achteraan mag komen. Wilt u ons gedenken ook in de noden van dit leven? U kent ook de kruisen die hier zijn opgelegd. U weet ook van de zware gangen die gegaan moeten worden. Heere, ze zijn bij u bekend ook, degene die dragen moeten, wat ze bij ogenblikken niet meer dragen kunnen. Maar Heere, zou het gij dan willen geven dat ze mogen geloven dat u van hen af weet. Want dan is geen kruis te zwaar. Dan is geen weg te moeilijk. Dan is het opgelegd door een God die zijn volk niet plaagt. Maar die het alleen maar doet uit liefde. Dat wordt niet begrepen, maar eenmaal zal uw kerk dat volmaakt verstaan. Na deze zult gij dat verstaan. Heren, kruisen kunnen ook kruisen zijn die brengen waar we moeten komen, waar we zonder het kruis nooit zouden komen. Aan uw genade voeten, bij uw genade troon, maar hoe het ook zij. Mag het nog zo wezen dat het de uitkomsten zijn van al die zaken. Niet meer voor onszelf te kunnen voortgaan, maar nou in een ander het leven te mogen vinden. Gedenk zo nog. Spreek zo nog vanavond. Ook in ons midden. En dat alles om Jezus willen. Amen. En gemeente, dan mogen wij vanavond stilstaan in deze tweede Bijbellezing. Betreffende het boek Esther. Bij het tweede hoofdstuk. Daarvan is hij voorgelezen. Het eerste gedeelte. De verzen 1 tot en met 18. Die handelen over het zoeken van en het vinden van een nieuwe koningin in plaats van de verstoten koningin Vasti. Dat is dan geworden Hadassa, het Joodse meisje dat later genoemd wordt Esther. En wij lezen van haar in het 17e vers, mag dat de kern zijn voor de prediking in dit avonduur. Het 17e vers. Het tweede gedeeltje. En hij, dat is Ahasveros. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Dat is Esther 2 vers 17b. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Schrijven wij boven de prediking uit. De weg naar de kroon. De weg naar de kroon. In de eerste plaats de weg die de Heere houdt met Hadassa. De weg naar de kroon. De weg van Hadassa. Gezegd later Esther. En ten tweede de weg van Christus. En zijn kerk naar de kroon. Dus de weg naar de kroon. Ten eerste van Vasti. Vasti's opvolger, opvolgster Esther. Ten tweede van Christus en zijn kerk. De weg naar de troon. De weg van Esther. De weg van Christus en zijn kerk. Wilde eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 113. Ook daarin wordt gezongen van de verhoging die God schenkt aan zijn volk. De verhoging waarmee ook Esther is verhoogd geworden. Psalm 113, vers 3 en vers 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Die daar hij het wereldrond gebied van zijn hoge zetel ziet op het laag en nietig aards gewemel. Wie, vers 4, is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftige van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsenplaats en wereldgroten. Het derde en vierde van Psalm 113.
Thank you.
gemeente, alle eeuwen door is er een strijd op deze aarde. En alle mensen zijn in die strijd betrokken. Die strijd is ten diepste begonnen in het paradijs na de val van de mens. U zegt misschien, nou, is dat niet eerder? Voor de val van de mens, is dat toch een opstand geweest in de hemel? Een aartsengel, later genoemd Satanas, in opstand gekomen met vele, vele engelen tegen God, om hem van zijn troon te stoten, van zijn kroon te beroven. Is daar die begonnen, opstand in de hemel? Ja, dat is waar. En toen is die engel met de zijne uitgeworpen en hij is naar de aarde gegaan. En daar heeft hij door de mond van de slang gesproken. En de mens verleidt hem ook op te staan tegen God. En toch zeg ik nee. Die strijd is ten diepste ontketend door de Heere. Want God had na die opstand van de duivel, van de mens, direct die strijd voor eeuwig kunnen beslechten. Door allen in de eeuwige rampzaligheid te werpen. Dan was er geen strijd meer geweest. Dan waren wij hier ook vanavond niet meer samen. Heel het mensdom in de hel. Geen strijd. En daarom zeg ik het anders. Nee, daar in het paradijs heeft God de strijd ontketend. Toen hij sprak tot de duivel. Ik zal vijandschap zetten tussen u, Satanas, en deze vrouw. Tussen u, zaad en haar zaad. Daar is die strijd begonnen. Door God gewild om in de weg van de strijd een kerk tot overwinning te brengen. Een eeuwig aan zijn godsvoeten te brengen. Daar is de strijd begonnen in het paradijs. En dat gaat alle eeuwen door. En alle mensen zijn daarbij betrokken. En toch weten mensen dat niet. U zegt, dat is toch bijzonder, in een strijd verwikkeld te zijn en dat niet te weten. Dat kan toch niet, hè? Als er toch strijd is, dan weet je dat toch. Alle mensen in die strijd betrokken en het niet te weten. De strijd, zo mogen wij dat noemen, tussen het vrouwenzaad en het vrouwenzaad als Christus met zijn kerk. En het slangenzaad, dat is de duivel met zijn trawanten. Niet te weten, hè. Wie weten het? Gods kinderen. Hoe zijn ze dat aan de weet gekomen? Doordat hun ogen zijn geopend. Onze ogen moeten voor alles geopend worden. En dat is een van die droeve gevolgen van die val in het paradijs. Geen licht en geen zicht meer op God. Op de eeuwigheid. En op de strijd die hier heerst. Tussen God en die grote leugenaar en moordenaar van de beginnende duivel. Daar moeten onze ogen voor geopend worden. En er is dan ook geen passender gebed, geliefde, dan open mijn ogen op wat ik zie. Wij praten over dingen die we niet kennen. Heb het hoogste woord over zaken die ons al nooit geopenbaard zijn. Begin maar bij het begin, Heer. Mag ik het nou eens zien? Nou gaat het vanavond over vrouwenzaad, slangenzaad, opstand, oorlog, strijd, vijandschap. Maar ik zie het niet. Maak dan bekend, Heer. Zult u dat vragen? Als onze ogen moeten geopend worden. Geestelijke ogen alleen gaan dat zien. Die strijd die er is alle eeuwen door. Geestelijke ogen. En als God uw ogen gaat openen, wat gaat de mens dan zien? Het eerste, dan gaat u God zien. Dat rechtvaardig, soevereine, heilige wezen. Dan gaat u geloven dat er een God is. En in dat licht ziet hij zichzelf als die eenzame, ontkroonde, verdoemelijke zondaar. En dan ziet hij de wereld als één groot gebied in opstand tegen God. En dan krijgt u oog voor de listige omleidingen van de Satan, van de duivel. Oog, ja. En dan kan Johannes zelfs zeggen, tot God uitverkoren kerk, gij weet alle dingen die nodig zijn tot de zaligheid. Gij weet alle dingen, want gij hebt de zalving des geestes. Geopende ogen. Geliefde, dan gaan we zien wat we nog nooit gezien hebben. Dan krijgen we ook oog voor die strijd. Dan is het alleen maar strijd. Altijd strijd en overal strijd. En dan ziet u het ook in dit boekje. Dat vanavond voor ons ligt. Het boekje Esther. De strijd. Die daar gaande is. Alle eeuwen door. En waar alle mensen betrokken zijn. Of. Aan de zijde van de duivel, van nature wij allen, of door genade aan de zijde van Gods Zoon, in die strijd om het eeuwig welbehagen. Ook in dat boekje Esther wordt dan getoond de strijd die er gaande is, zei ik. En laten we dat maar eens zien. Ja, dat is dan met een dubbele betekenis vanavond. Laten we dan mogen zien. Wat is er gebeurd? Ja, er is al het nodige gebeurd, dat weet u. We hebben de vorige keer gehoord van koning Ahasveros, het jaar 483 voor Christus. Nou, wij aannemen op gezag van Herodotus, de Griekse geschiedschrijver, een voorbereiding op de oorlog met Griekenland, een half jaar, 180 dagen, heeft Ahasveros, de koning van de Mede en Perzen, zijn rijksgrote in een vergadering samengebracht. Er is overleg gepleegd en aan het einde van dat half jaar krijgsberaad, om het zomaar te noemen, is er nog een afsluitende feestweek waar heel de bevolking van de hoofdstad Susan wordt uitgenodigd, waarvoor mannen en vrouwen worden uitgenodigd. En kosten nog moeite zijn gespaard door Ahasveros om dat werkelijk tot een feest te maken, passend bij zijn staat en stand. Het kon echt niet op. De details zal ik u besparen, ze zijn u bekend. En dan gebeurt aan het einde van die week, inderdaad, ja, dat Ahasveros, de wijsheid was uit de man en was in de kam, in zijn dwaasheid besluit dat zijn vrouw vast die de koningin maar moet komen om haar schoonheid aan het volk te tonen. Vast die apart in haar paleis met vrouwen samen is gekomen, wordt ontboden. En u weet het, gemeente, zij weigert. Zij weigert om te komen. En dan is het Memucan, een van de rijksgroten, die het voorstel doet aan een toornig koning om deze vastie dan maar als koningin van haar troon te stoten, ook als vrouw te verwerpen en ook in het hele rijk bekend te maken dat vrouwen zullen hebben te gehoorzamen aan de mannen. Hun gezag wordt erkend. En dat wordt uitgevaardigd bij wet. Een wet van Mede en Perzen kan niet herroepen worden. En de toornige Ahasveros stemt toe, koningin van de troon, zijn vrouw verstoten. En iedereen moet het weten, vrouwen hebben hun mannen te gehoorzamen. De geschiedenis van de koningin Vasti die is verstoten van de troon. Een man die zijn vrouw wegstuurt. Die ook een voorbeeld stelt voor allen in het Rijk om gehoorzaam te zijn. En Vasti is weggestuurd. Ja, u heeft er ook over nagedacht. Het is aan de ene kant een daad van moed om als vrouw je niet te lenen als kijkobject voor al die mannen, vaak in beschonken toestand. Toch hebben we geleerd, het is een vleeselijk nee. Het komt uit haar hoogmoedig hart. We hebben daar meer respect voor dan voor het gedrag van die mannen. Nochtans, al wat uit het vlees is, kan God niet behagen. O, dan is daar die andere nee-zegger. Die andere nee-zegger. Je hebt vleeselijke nee-zeggers. Als een Vasti, met alle respect. Maar daar is nou een volk dat heeft van God geleerd om nee te zeggen. Dat is een heilig nee. Een heilig nee tegen de zonde, tegen de duivel en tegen de wereld. Daar is ook sprake van scheiding, ja. Maar niet zoals een Ahasveros in zijn toren zijn vrouw verstoot van haar scheid. Dat is ongeoorloofd. Maar Gods kerk geeft een scheidsbrief aan de wereld. Aan de duivel. Aan de zonde. Heen uit. Een scheidsbrief. Heb u er wel eens eentje geschreven? Aan de wereld, aan de duivel, aan de zonde. Heilig nee zeggen. Vanuit die geest, waardoor Christus nee heeft gezegd. Toen de Satan hem trachtte te verleiden. Tot 3 maal toe, in de woestijn. Dat is Gods volk. En dat is bezet met Gods vrezen. Eerbied voor dat hoge, soevereine wezen, alle wezens. Om vanuit hem bediend nee te zeggen tot alles wat tegen hem ingaat. Vast hij is verstoot en dan, ja, zo gaat dat. Dan gaat er wat tijd voorbij en dan gaat de koning Ahasveros dus nadenken. Berouw komt na de zonde, dat weet u. Hij gaat nadenken en hij denkt, wat heb ik nou toch gedaan? Schone vrouw, een lieve vrouw weggestuurd. Omdat ik zo beledigd was in mijn mannelijke trots en eer. En hij gaat zijn lichtzinnige daad betreuren. Zo leggen wij zijn gedrag althans uit. Eén moment van onbedachtzaamheid maakt dat men jaren schrijft. Heeft u dat ook geleerd? Maar het kan niet anders meer. Berouw komt na de zonde inderdaad en de vrouw is verstoten. En de vorsten om Ahasveros heen die merken dat de koning aan het piekeren is. En bang zijn dat hij misschien toch nog vast die terughaalt. Het is weliswaar naar die wet van Mede Perzen niet mogelijk. Maar ach, een mens is zo vindingrijk. Hè? Die kan toch maar weer wat vinden hoor. Arglistig is ons hart dodelijk, meer dan enig ding, wie zal het kennen. Hè? Als we ergens onderuit kunnen kruipen, nou, zult u laten. Die vorsten weten dat ook wel en denken, oh, voordat dit gebeurt en vast hij terug zal komen. En wij die raad gegeven hebben om haar te verstoten, door haar zullen worden verstoten. Laten wij de koning, voordat zulk een onheil plaatsvindt, op andere gedachten proberen te brengen. En zij stellen hem voor om naar een andere koningin uit te zien. Een andere vrouw die de plaats van Vasti moet innemen. En ze stellen voor dat het hele rijk, 127 gewesten, zal worden omgezien naar de schoonste van de jonge dochters. Om koningin te worden. En weer stemt Ahasveros toe. En zo gebeurt het ook. Dezelfde Herodotus die ik u zo even noemde, spreekt zelfs van 400 jonge dochteren die daar worden vergaderd in de paleizen van de koning. In de vrouwenverblijven met name. Onder toezicht van Hegai, de vrouwenbewaarder. Jonge dochters, schoon van uiterlijk. De koning heeft maar voor het kiezen. Schoonst in zijn ogen zal de nieuwe koningin zijn. En een van die honderden jonge vrouwen is een Joods meisje, Hadassa. Hadassa, haar naam betekent Myrte. Myrte, kent u wel, hè? Myrte. Dat is een altijd groene heester. Die groeit wel op heuvelen en bergen, maar toch met name daar waar veel water is, in de diepten, daar kunt u die Myrte met name vinden. Dat is haar naam, Hadassa, Myrte. Zij is een van die honderden meisjes. Een Joods meisje. Zij is wees. Vader en moeder zijn overleden. En haar neef heeft haar opgenomen. De vader van Hadassa, de vader van Mordechai, haar neef, waren broers. En zo neemt dan Mordechai, de Jood, dat weeskind in huis. En beschouwt haar als zijn dochter. Zo voedt hij haar ook op. We mogen geloven in Gods vrezen. Hadassa in het huis van Mordechai. Twee Joden. Nou, inderdaad, niet mee teruggegaan. Want inmiddels is het bevel alweer vele tientallen jaren uitgegaan, geleden uitgegaan. Door Kores dat het volk terug kon keren naar Palestina, Canaan. Zij zijn niet gegaan. Om redenen die we nu laten rusten, ook al niet altijd bekend zijn trouwens. Een Joods meisje, te midden van al die jonge dochters, waaruit de koningin zal worden gekozen. Hadassa, Myrte. En al die meisjes, die krijgen een bijzondere behandeling. We hebben het samen gelezen, heel uitgebreid. Is het ons voorgesteld? En er gaan maar liefst 4 jaar overheen voordat eindelijk een nieuwe koning is gekozen. Een nieuwe koningin haar plaats inneemt naast Ahasveros. En waarschijnlijk zijn het die oorlogsvoorbereidingen die daarvoor hebben gezorgd. Die lange periode, 4 jaar. Het 7e jaar, eerst komt daar een nieuwe koningin. En het is inderdaad Hadassa, een Joods meisje. Ze heeft haar afkomst overigens niet bekendgemaakt. Mordechai heeft gezegd, doe dat maar niet. Al die meisjes, ik zei het, ontvangen bijzondere zorg. Een jaar lang worden zij behandeld met allerlei schoonheidsmiddelen, oliën, zalven. Bijzondere kleding wordt ook uitgezocht en versierselen en wat al niet meer. En dan moet één voor één daar gegaan worden naar de koning. Het is een verwerpelijke gang van zaken. Gemeente, laten we dat ook vanavond eerlijk zeggen. Wat hier beschreven staat, is ten diepste toch zeer onwelvoegelijk. Want deze meisjes zijn niet anders dan een bijslaap voor de koning. 1 nacht. En dan kunnen ze terug. 1 jaar voorbereiding. Om het maar zo veel mogelijk naar de zin van de koning te maken. Dan na 1 nacht kunnen ze terug naar een ander verblijf. Een tweede verblijf. En als de koning hen niet meer roept, zullen ze hem ook nooit meer zien. En zijn ze gedoemd om altijd in dat tweede vrouwenverblijf te verkeren. Ontzettend leven trouwens. 1 voor 1 bij de koning geweest. En niemand wordt teruggeroepen. En dan Hadassa ook zij. Zij heeft niets meer gedaan dan was voorgeschreven. De kanttekenaar zegt zo treffend. Ze heeft het niet gedaan met al die middelen die anderen gretig hebben aangegrepen. Maar zo schoon mogelijk voor de dag te komen. Nee, zij is gegaan in de overgave. Zichzelf niet opgesierd, maar gegaan zoals ze was. Hadassa. En laten we daarop letten, geliefde. die in bijzondere gunst was gekomen. Niet alleen bij de koning die haar tot koningin zal verkiezen, maar ook bij anderen. En dat is toch opmerkelijk. Hadassa mocht zich verheugen in de gunst van Hegai. Ze kreeg apart verblijf om daar te zijn. Ze kreeg 7 aanzienlijke jonge dames toegevoegd om haar te verzorgen. Bijzondere behandeling, want zij stond in de gunst van die vrouwenbewaarder. Ook anderen lieten in gunst het oog op haar rusten. En ook de koning, als hij haar ziet, dan is het voor hem duidelijk. Dit zal de nieuwe koningin zijn. En hij, zo staat het in ons tekstwoord, beminde haar meer dan alle andere vrouwen. En hij zette haar de kroon op het hoofd. De nieuwe koningin, Hadassa. En met dat zij koningin wordt, krijgt zij ook een nieuwe naam. Esther. En dat betekent ster. Hoe een mirte uit de dalen is geworden een ster aan het firmament. Een verhoging, een burgermeisje, een koningin geworden. Geliefde, de geschiedenis van Esther, het 2e hoofdstuk, wordt ons hier helder getekend. Hoe een mirte een ster is geworden. De verhoging van een Joods meisje in dat verre land van de Mede en de Perzen, Hadassa, krijgt een nieuwe naam. Esther. Zij is verhoogd. Letterlijk gesteld bij de prins en prinsessen, de hoogwaardigheidsbekleders van het grote rijk van Ahasveros. De weg naar de kroon, zeiden we. De weg naar de kroon van deze jonge koningin, nu Esther. Haar neef Mordechai, het zijn nog u ook genoemd, ze heeft al die tijd dat daar in de voorbereiding zijn nicht verkeerde aan het hof, geen oog als het ware van haar afgehouden, in die zin op afstand weliswaar, voortdurend bezorgd, erop gelet of het allemaal wel goed zou gaan. Het geeft ons het beeld van een zeer zorgzaam man. Zijn nicht daar aan het hof, wat zou dat gaan worden? Mordechai weet het nu, zijn nicht is koningin van dat grote rijk van de Mede en de Perzen. Gods weg met Hadassa naar de kroon. Uit de laagte en de diepte naar de hoogte, naar kroon en troon gebracht. Want het is God die de harten van de koningen neigt, ook van deze koning, om dit Joodse meisje naast zich als koningin te begeren. Hadassa in plaats van Vasti. En geliefde, zo zouden wij de geschiedenis vanavond kunnen afsluiten. En u zou zeggen, wat alle mensen zeggen, ach, toch wel heel bijzonder, hè. Daar zouden nou meisjes bij wijze van spreken van kunnen dromen. Hè? Toen ze nog jong waren, wel eens gedroomd. Misschien ook hier zo hoog te klimmen, zo belangrijk te worden, koningin te zijn en de jongens prins te wezen. De meisjesdroom, de jongensdroom, of wordt er niet meer gedroomd? Een punt. Nee. Nee, want we hebben het ten diepste nog niet gezien. Wat er gezien moet worden. Hoe zijn we vanavond begonnen, gemeente? Er is een strijd de eeuwen door. En in die strijd zijn alle mensen begrepen. Alleen door genade zijn er die het ook kan zien dat zij in die strijd betrokken zijn. Maar als God de ogen niet opent, dan zien zij niets. En dan zien wij ook vanavond niets. Ook niet de strijd die hier gaande is. Nee, niet maar een meisje. Een Joods meisje, wonderlijke gang, zegt u. Dat de plaats ineen van Vasti. Zo kan dat in het leven gaan. En de wereld spreekt van een grillig lot. Nee, geen Amerikaanse droom. Een eenvoudig mens tot een hoge betrekking gekomen. Nee, ook geen Amerikaanse droom. Maar het is de weg van Gods voorzienigheid. De strijd, u zegt ik zie geen strijd. Oh ja, met die Grieken, nee. Nee, die strijd. Wat is hier gaande, geliefde? Wat is hier gaande? Daar, in hetzelfde paleis van Ahasveros. Met al die vrouwen, met al die vorsten, met al die mensen. En er is één bijzondere man. Een heel bijzondere handlanger van de duivel. En zijn naam is Haman. Haman is een Agagiet. Een nakomeling van de koning Agag. De Amalekiet. De Amalekiet Agag. Een verklaard vijand van God en van zijn volk. En hier heb je zo'n nakomeling van deze koning der Amalekieten. Haman. Een bijzonder instrument in de hand van de Satan. Om Gods volk uit te roeien. Om Gods volk uit te roeien. Nee, dat ziet u niet. U ziet beraadslagende vorsten. U ziet een vertorend koning. U ziet daar vrouwen die zich onderwerpen aan een schoonheidsbehandeling om koningin te worden. U ziet zoveel, maar dat moet u allemaal maar niet zien. U moet daar doorheen mogen zien. U ziet dan een strijd. Daar is een zekere Haman. Straks komt u ook op. Haman, die door de duivel gebruikt zal worden om het hele volk van Israël uit te roeien. En dat betekent dat er dan ook uit het vlees van de Joden, die door God zijn aangewezen om de beloofde Messias voor te brengen, het betekent dat uit dit volk de Joden ook nooit de Messias komen zal. Dan zal er geen borg zijn, geen middelaar zijn. Dan zullen wij allen in die eeuwige rampzaligheid moeten eindigen. Geliefde, dat is de werkelijkheid ook van deze geschiedenis. Er is een oorlog gaande, een strijd op leven en dood. En wie ziet het? Ook in onze dagen, in ons eigen leven. In de strijd betrokken. Haman. Straks komt hij. En hij zal trachten het volk der Joden uit te roeien. Geen grote zoon van David zal dan ooit koning zijn. Maar voor, geliefde, en onthoudt u dat woord toch, voor dat Haman zal toeslaan. Voordat de duivel zal trachten. En het lijkt heel ver te komen, dat volk uit te roeien. Voor hem uit heeft God alle positie ingenomen. Daar een vrouw beschikt, Esther, uit het gehate volk der Joden, uitgerekend uit dat volk, zal de nieuwe koningin zijn. En zij zal het middel zijn in Gods hand om de aanslag van de duivel van Haman te verhinderen. Zo is God de duivel voor. Een slag voor. Een slag voor. Dat kun je zo wel eens hebben, hè, in het gewone leven. Dat de een de ander de loef probeert af te steken. En dan kun je de een net steeds weer een slag voor zijn. Net iets gewikster enzovoort. God een slag voor? Nee. Een paar jaar voor? Nee. Nee, een eeuwigheid voor. Een eeuwigheid voor. Dat is de geschiedenis ook van vanavond. God is maar niet wat voor, maar God is de duivel een eeuwigheid voor. Want al in de stille eeuwigheid heeft God besloten dat er een Esther zou zitten op de troon van de Mede en de Persen. Dat zij het middel zou zijn om de lage raadslagen van de duivel, de vorst der duisternis, te verhinderen. God is een eeuwigheid voor. Besloten. Dat Esther koningin zou zijn, dat was zijn besluit in de eeuwigheid. En hij voert dat uit in de tijd. Dat is zijn voorzienigheid, onthoud dat. Zijn raad is zijn besluit in de eeuwigheid. En de volvoering daarvan is de voorzienigheid. Zijn raad en voorzienigheid hebben Esther op de troon gebracht. O, wat er straks een volk zal zijn met Christus in de troon van God, geliefde. God is een eeuwigheid voor. Niet alleen in de aanwijzing van deze koningin. Zij is er ook gekomen. Maar alles. Ook de verkiezing van zijn kerk tot het eeuwige leven. Dat is de eeuwigheid al geschied, geliefde. Voordat hemel en aarde geschapen waren. Voordat een mens het levenslicht had aanschouwd. Had God in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid besloot, lieve verkiezing, dat er een volk zou zijn. Een volk zou zijn dat met hem in de troon zou wezen. Wetende van de val. Wetende hoe de eerste Adam het zou bederven en verzondigen. Wetende welke rampspoed er zou plaatsvinden, heeft God besloten. Nochtans zal ik mij een volk formeren en dat zal mijn lof verkondigen. In de eeuwigheid besloten, daar ligt nou de oorsprong van Gods kerk. De Vader heeft ze verkoren en gegeven de hand van de Zoon. Om met die kerk door de vernedering te gaan naar de verhoging. Door het kruis naar de kroon spreken wij. Van de weg van Christus en zijn kerk naar de kroon. Want daar gaat het om. Daar, hier in deze geschiedenis, daar gaat het om. De weg die God houdt met zijn eeuwig schoot en wonderkind en zijn duur gekochte kerk. De weg naar de kroon. In de stille eeuwigheid is dat besloten, ja. En als de kerk daar eens iets van mag zien, dat mag wel eens ontsloten worden. Dan mag de kerk wel eens verwaardigd worden om daarin te blikken. Oh, wat is het grootste als ze dat mag doen met insluiting van zichzelf. Ook mijn arme ziel daar van eeuwigheid verkoren. Dan krijgt ze toch zulke hoge gedachten. Van die eeuwige verkiezende liefde God. Want ach, laten we eerlijk zijn. Het is ons een doorn in het oog. Hè? Dat God ons een eeuwigheid voor is. En dat wij er maar achteraan hebben te komen. Hè? Want we willen zo graag voorop lopen. Nee, we worden er schoontjes buiten gezet. Omdat de eer zal zijn goden en goden alleen. Van eeuwigheid verkoren. Oh, dan krijgt die kerk nou nooit klein. Dat is de overdenking in de stille uren, als de ziel de slaap niet kan vatten. Om daar eens in weg te wandelen van eeuwigheid verkoren. Wel eens ingeleid in die gedachte van dat eeuwig wezen aller wezens. Die bij zichzelf te raad is gegaan, drie personen. Om nu een kerk te verkiezen en in welke wijze die verkiezing ook zal worden verwerkelijkt. Hoe daar een zoon is aangewezen. En gewillig is geweest om nu mens te worden. Mens te worden in de weg van de vernedering. Met zijn kerk gelijk te worden. Om in plaats van die kerk haar eeuwige straf te dragen. Hoe daar de geest is aangewezen. Om als die grote kinderleider. Ze uit het meester der ellende te verzamelen, te vergaderen en terug te voeren. In dat hart van de drie-enige God. Daar ligt de oorsprong van de kerk. God is een eeuwigheid voor. Dat is nou aanbiddelijk. Raad en voorzienigheid. Als het gaat over Esther. Als het gaat over Christus. Als het gaat over zijn kerk. Een eeuwigheid voor, geliefde. Een eeuwigheid voor. En wat hij heeft besloten, dat geschiet ook. Wat daar ook tegenin komt, dan kan God alles gebruiken. Moet het zijn krijgsberaad? Moet het zijn een dwaas voorstel van een beneveld koning? Dan kan hij alles gebruiken om zijn raad te volvoeren. En dan kan ook niets, maar dan ook niets, hem stuiten in dat voornemen. Al wat hij heeft besloten zal ook waarheid zijn. Al wat zijn lippen uitgaat, ook in die stille eeuwigheid. Dat blijft vast en onverbroken. Zal ik zeggen en niet doen? Ja, de altooswijze raad des Heren. Houd eeuwig stand, behoud haar kracht. Dat zingt de kerk. Ook vanavond als zij ziet. Op die wondere wegen van raad en voorzienigheid. Kom gemeente, laten we dat samen zingen. Dat zijn de woorden van Psalm 33, het zesde vers. Psalm 33, het zesde vers. Maar Dalto's wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft Alto's kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen. Die hun maken roemen als hun Heere en God volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Dat is het zesde vers van Psalm 33. In het paradijs heeft een koningskind geleefd. Adam was zijn naam. Koningskind. De hand van zijn schepper voortgekomen. Geschikt. Zeer goed. Pronkjuweel. Dragende het beeld van de onzienlijke God. De eerste Adam. Koningskind. Maar dit koningskind, geliefde, is in opstand gekomen. En hij heeft zijn troon en zijn kroon verloren. God moest hem verstoten vanwege zijn zonde. Opstand tegen dat lieve wezen. Die tevoren had gewaarschuwd. Ten dagen dat gedaven heet, zult gij de dood sterven. Kroon in het stof gevallen. De mens uit God gevallen. En had God in Christus zijn hand niet onder die vallende mens gehouden. Dan was met Adam de hele mensheid in eenmaal verdoemd geworden. De eerste Adam is koningskind af. God had het daar kunnen laten. Dan nooit geen koningskind meer op aarde. Maar geliefde, dat is toch het wonder der wonderen. Dat God een tweede koningskind heeft gegeven, de tweede Adam. De tweede Adam. En wat de eerste niet heeft gedaan, dat heeft de tweede wel gedaan. Hij heeft het gebod des Heeren gehouden. Volmaakt de wil des Heeren gedaan. Al de geboden uit de liefde van zijn hart gehouden. Hij die mens is geworden. O, dat wonder van de vleeswording. Gods zoon is mens geworden. Uit de maagd Maria geboren. Dat heeft Haman. Dat heeft de hele helmacht niet tegen kunnen houden. Hij is gekomen. De eeuwen vorige was aangekondigd als de grote zoon van David. Hij is gekomen. Niets kon zijn komst verhinderen. En hij heeft hier onder ons gewandeld. En hier geleefd, volmaakt. In de liefde. Al de geboden gehouden. Wat de eerste Adam niet heeft gedaan, heeft de tweede Adam volmaakt gedaan. God liefhebben. En zijn naaste. En daarmee heeft hij het eeuwige leven verworven. De tweede Adam heeft gedaan wat de eerste niet meer kon doen. De straf gedragen. Hij, ondersteund door zijn goddelijke natuur, heeft die ontzaglijke straf der verdoemenis gedragen. Heel zijn leven gewandeld, gebogen onder de toren van God. Weggezonken in de golven van zijn gramschap, toen hij hing aan het vloekhout des kruises. De tweede Adam heeft God genoeg gedaan. In het houden van zijn wet, in het dragen van zijn straf. Dat is de weg van deze tweede Adam naar de troon en naar de kroon. Want toen hij alles had volbracht, de Vader genoeg gedaan, zijn geschonden deugden opgeluisterd. Toen hij alles had gedaan wat gedaan moest worden, het is volbracht. Toen heeft God zijn zoon teruggenomen. Nu in de menselijke natuur als de God mens verhoogd uit het graf. Van de aarde verhoogd en gekroond. Hemelvaartsdag, kroningsdag. Daar heeft de Vader met eerbied gesproken. De kroon gezet op het hoofd van zijn kind. En daar heeft hij gezegd in die grote hemelse heerlijkheid: mijn zoon, zet u aan mijn rechterhand. Om te regeren. Gezeten aan mijn rechterhand. Hemel en aarde. Koning Christus Jezus, de tweede Adam, de eerste de kroon verloren en de tweede de kroon verworven, door alles te doen wat gedaan moest worden. Hoort u dat? Alles een volmaakt en volkomen zalig maken, daar hoeft nou niets meer bij. Alles gedaan en daarom gekroond. Met eer en heerlijkheid alle macht gegeven, ook het oordeel, om eenmaal op de jongste dag bokken en schapen te scheiden en ieder te verwijzen naar zijn eeuwige bestemming in zijn lichaam. Alle macht, deze ene koning, geliefde, is door God uitermate verhoogd en heeft gekregen een naam boven alle naam. Een naam boven alle naam. Deze koning alleen is door God verkoren. Deze koning alleen is de schoonste. O, dan valt de schoonheid van Esther, van al die jonge dames, al die schoonheid van de wereld valt weg. Voor de schoonheid van die ene, die schoonste der mensenkinderen, de Godmens Jezus Christus. Zo schoon, want hij is God uit God. Licht uit licht. Hij is van hetzelfde wezen als de Vader. Hij heeft diezelfde deugden. Almachtig, alwijs, algoed. En zeer genadig. Hij is mens geworden. De mens zoals God bedoeld heeft. Volmaakt in de liefde. Dienende zijn schepper. Met een toegewijd hart. De schoonste der mensen, kinderen. Deze Godmens Jezus Christus. Wiens handen doorboord zijn aan het vloekhout des kruises. Wiens voeten gewandeld hebben op de bodem van de hel. En daarom roept de kerk het uit. O, alles in hem is gans begeerlijk. Hij is mijn liefste en mijn schoonste. En zijn lippen. Hij kuste mij met de lippen. Die lippen die alleen maar waarheid spreken. Die lippen waarin genade is uitgestort. Die lippen waarmee hij zijn dode bruid tot leven verwekt. Alles aan hem gans begeerlijk. Ook zijn hart. Dat nog het meest van alles. Want daaruit komt nu als uit een bron op al die liefde. Waarvan handen, ogen en oren spreken. Alles aan hem gans begeerlijk. Ja, ook zijn ogen. Zijn ogen die omzien naar het ellendige. En zijn hart, zeiden we, voor alles. Dat is de bron waaruit de liefde opwelt. En in die bron zal de kerk eeuwig verzinken. Alles aan hem gans begeerlijk. Hij is de schoonste. De kerk roept het uit. Hij alleen is waardig te ontvangen. De dank, de lof en de aanbidding. Deze koning, deze Godmens, door God de Vader verkoren om naast hem te zitten. Om koning te zijn. Hij alleen. En hij is een werkelijke Esther geworden. Een ster. Hij is de blinkende morgenster. Die eeuwig zal schijnen in de harten van al zijn kinderen. De blinkende morgenster. Eenmaal zal u opgaan. En nooit meer volk in uw harten ondergaan. Hier is nog donker. Hier wel eens wat van gezien, maar daar zult ge hem eeuwig zien en u verblijden in deze schoonste der mensen, kinderen. Hij alleen, die ene. Oh, er zijn er velen geweest hoor. Die wilden ook wel naar de hemel. Die wilden ook wel koning zijn. Die hebben alles gedaan om in de gunst van God te komen. Maar ze zijn allen afgewezen, hoort u dat? Net als in de dagen van Esther, er waren er honderden aan het hof van Ahasveros. Die wilden ook wel aan de rechterhand van de koning zitten. Die wilden ook met koninklijke heerlijkheid bekleed worden. Maar ze hebben het allen moeten verliezen van die ene Esther. Want die deelde in de gunst des Heren. En die alleen maakt rijk en vrij, eeuwig en altoos. En zo is Christus de een. Die gunst heeft ontvangen, wat hij volmaakt God bedoeld heeft. Om koning te zijn. Er hebben de velen naar de gunst van de Heere gedongen. En nog vele dingen er naar u ook. Om naar de hemel te gaan, om koningskind te worden. Daar komen ze, net als in de dag van Esther, honderden. Die God ook proberen te vleien. Om kind, om koningskind te mogen zijn. Daar heb je meneer Vroomheid. Die alles zal doen om het God naar de zin te maken. Daar is mevrouw Arboe. Die zegt, Heer, ik kan toch niks. Zult u zich daar niet over mij ontfermen? Daar is meneer gebod op gebod. Stipt levend alles in acht nemend. Daar is mevrouw ook wel eens wat gezien. Mevrouw ervarenheid. Mevrouw tranenvloed. Mevrouw gevoeligheid. Allemaal vrouwen, allemaal mannen, die dingen naar de gunst des Heren. Meneer Verstand, die zo goed weet hoe God de mens bekeert. Mevrouw Keuze, die kan vertellen, toen en toen heb ik voor de Heren mogen kiezen. Zoveel, die ook dingen naar Gods gunst. Maar ze worden allemaal afgewezen. Alleen die ene. Die ene zal koning zijn. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En al die anderen, ook meneer Goede Voornemens, al die anderen die God willen behagen, worden afgewezen. Alleen met dit ene kind van God, mens geworden Godzoon, is de Heere tevreden. In dat offer rust zijn hart voor eeuwig. Daarin heeft hij voldoening gevonden. In Christus is de toren van God geblust, geliefde. Hij alleen. De oogappel des Heren. Hij heeft vele mededingers. Vele mededingers. Maar ze zullen het allemaal verliezen. Eén die aan de rechterhand des vaders is gezeten. Alle worden afgewezen. Hij alleen niet. En nou is de vraag, geliefde, waar wij vanavond mee gaan eindigen. God is alleen voldaan in zijn Zoon. Bent u daar ook in voldaan? God is tevreden met zijn schootkind. Bent u ook met hem tevreden? Geliefde, bent u met Gods Zoon tevreden? Met deze koning? Of wilt u nog steeds zelf koning zijn? Op uw eigen wijze een plaats in de hemel verwerven. Wat heeft u ervoor? Wel eens wat gezien. Wel eens wat ervaren. Wel eens wat ingelijfd. Zoveel. Maar het is alles Christus niet. Dan is het eeuwig tekort. Bent u met hem tevreden, geliefde? Daar gaat het over. En of u dat weet, kunt u zeker. Ja, want dan is er meer gebeurd. Dan heeft u oog gekregen voor die strijd. Weet u van die strijd? En weet u ook aan welke kant u strijdt? Van nature Satans kind. Hellewicht. Handlanger van de duivel. Maar door goddelijke genade. Gebracht aan de zijde van zijn eeuwig schoot en wonderkind. Dat zult gij weten, mensenkind. Dat zult gij weten. Want dan is er een ogenblik geweest. Dat uw oog is geopend geworden. En toen werd u een arme doemeling. Een ellendig mens. Toen heeft u uw arm omhoog gestoken. Toen heeft u geroepen, o God, zou ik nog ooit zalig kunnen worden? Toen heeft u hete tranen geschreid. Toen heeft u gelopen kamer in en kamer uit. Toen heeft u vele raadslieden geraadpleegd. Hier en daar geprobeerd nog eens wat te ontvangen, maar u moest met alles de dood in. En had u wat ontvangen, is een ogenblikje mogen kerken. Is een gebedje waarvan u mocht geloven dat het wat hoger kwam dat plafond. Als het is wat geweest, het moest alles weer kwijtgeraakt worden, want was Christus niet. En u kon de grond er niet vinden, u moest steeds maar weer in de armoede gebracht worden. Tot het ogenblik dat alle middelen verbruikt waren. Alles tekort op de gebeden. Op de ogenblik is dat er opening was, de dood geschreven met alles de dood in. Met alles de dood in en daar. Daar werd u in de diepte. Waar het water van uw tranen wel eens zoveel is geweest dat u erin gewassen kan worden. Daar bent u in de diepte met uzelf omgekomen. Daar bent u in de diepte van de verlorenheid. Onder Gods zoete recht gebracht. Ja. En wat is dat zoet, volk? Als dat nou waar mag zijn. Oh, dat moet waar zijn, hoor. Je kunt u zoveel inbeelden. Maar als het waar is. Oh, dan is daar geen bitterheid meer. Dan is daar geen angst meer. Dan is er alleen maar lust, liefde en overgave. Maar daar is God goed. Daar is God alleen goed. Daar is God alleen. Daar heb ik geen vrouw meer. Daar heb ik geen kinderen meer. Daar is God alleen en God is goed. Ook in mijn verdoemenis. Ook in mijn verdoemenis. En nochtans zal ik mijn rechter om genade smeken. Daar is die doren van huis uit geworden in Myrte. Een Myrte in de diepte. Daar is het vocht gekomen. Van de smart en droefheid over de zonde. Maar daar is ook dat hemels vocht gekomen. Van de bloedende liefde in Christus. Daar is die ziel gewassen. In het hartebloed van de Zonen Gods. Daar is hij. Ingewonnen door de liefde, voor de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. Daar in de diepte is een mirt in beginsel bevorderd tot heerlijkheid. Om eeuwig een ster te zijn, verhoogd te worden, in de hoogste hemelen geplaatst te worden, bij de vorsten van zijn volk, geliefde, dan is het waar. Net als bij deze koningin vanavond. Van een mirte tot een ster. Eenmaal een doorn geweest. Een mirte geworden om als een ster te eindigen. Om te schitteren aan de middelaarskroon van Christus. De weg die God houdt met Esther. Met zijn lieve kind. Jezus Christus. Door de vernedering tot de verhoging. Door het kruis tot de kroon. Hij heeft de kroon ontvangen. Op de hemelvaartsdag. En eenmaal gaat ook Gods kerk die kroon ontvangen. Hier moeten ze nog een tijdje leven. In het meester der ellende. Hier nog in de hoop geoefend worden. Hier leren. Voordat zij roepen. Heb ik hen geantwoord. Voordat Haman ten tonele verschijnt. Zat Esther op de troon. Voordat ze roepen. Zal ik horen. En als je volk je weg is terugkrijgt. Ja, het is niet te zeggen. Dan is het een en al aanbiddelijke voorzienigheid. En dan zeg ik, heren, nou heb u nooit iets verkeerd gedaan. En ik wil niets van mijn weggetje af hebben. Dan mogen ze wel eens met overgave naar de koning gaan. Heer, alles brandt dan van liefde. Van die God die van eeuwigheid zijn kerk verkoren heeft. En met de verkiezing de middelen beschikt heeft. Waardoor hij de bruid naar huis zal halen. Om die bruid voor eeuwig te kronen. Eeuwig te kronen. Met blijdschap. En heerlijkheid. Christus heeft de kroon ontvangen. Ook de kerk gaat naar haar kroningsdag. De dag van een hemelvaart. De dag als Jezus Christus wederkomt. Dan zal het waar worden. Paulus heeft het gezegd. Dan zal ook ik ontvangen. De kroon der gerechtigheid. En niet alleen ik. Maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Welke dag der rusten zal dat wezen? Dan zijn ze uitgestreden. Uitgestreden de kroon der gerechtigheid ontvangen. Op die dag der dagen. Dan wordt de ganse kerk gekroond. Als Christus wederkomt om zijn bruid te halen. Om ze bij zich te zetten in zijn troon. Heren, daar heeft u wat opening in gegeven. Maar mag het nou ook waar zijn voor in ieder van ons. Dat de plek zal zijn. Gekroond te worden. Om hem. Om hem. Die hoge plaats heeft verlaten. Om in de diepte onder de mirten te komen. Verdronken in uw toren. Omdat die kerk verhoogd zou worden. Dronken zou worden van de liefde. Heere, wilt u ons inleiden in deze zaken. We mochten het zo wat zeggen. Maar wilt u dan komen om al die zaken ook ons persoonlijk voor te stellen? Dan gaat het niet meer om Esther. En om Vastinaas Veros, dan blijft er maar één over. Dat zijt gij. En dan is er nog maar één ding in het hart. Uw naam moet eeuwig de Heer ontvangen. Heere, aanbiddelijke voorzienigheid. Aanbiddelijke gangen en wegen die gehouden met uw kerk. Om daar nou eens oog voor te krijgen. Om in die strijd dan ook betrokken te worden. Maar ach, dan worden ze net als dat oorlogspaard. Dan worden ze toch ook voor die oorlog ingewonnen. Want dat is nou de weg in uw voorzienigheid om de vrede te ontvangen. Dan zal het hier geen vrede zijn. Dan zal hier geen rust wezen. Heere, bederf ons dan voor alle valse rust van deze wereld. En geef ons die strijd te kennen. In de kracht van hem die heeft gezegd. Ik heb de wereld overwonnen. Houd goede moed. Heere, gedenk ons. Met Christus heeft de kerk alles. Voor tijd en eeuwigheid. Maar buiten Christus heeft de mens niets en niemand aan. Dan alleen zijn eigen rampzalig bestaan. En dat tot in eeuwigheid. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. De verzoening over onze zonden om Jezus willen. Amen. Psalm 91, tot slot, geliefde, zingen wij van de 91ste psalm, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 91. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.